We willen deze morgen een gedeelte met elkaar lezen uit Efeze 5, vers 22 tot en met 32. En er staat boven: vrouw en man in het huwelijk. Vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig zoals aan de Heere. Want de man is hoofd van de vrouw, zoals ook Christus hoofd van de gemeente is. En hij is de behouder van het lichaam. Daarom, zoals de gemeente aan Christus onderdanig is, zo behoort ook de vrouwen en alles hun eigen mannen onderdanig te zijn. Mannen, heb uw eigen vrouw lief, zoals ook Christus de gemeente lief gehad heeft en zich voor haar heeft overgegeven, opdat hij haar zou heiligen door haar te reinigen met het waterbad door het woord, opdat hij haar in heerlijkheid voor zich zou plaatsen, een gemeente zonder smet of rempel of iets dergelijks, maar dat zij heilig en smetloos zou zijn. Zo moeten de mannen hun eigen vrouwen liefhebben als hun eigen lichamen. Wie zijn eigen vrouw lief heeft, heeft zichzelf lief. Want niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat, maar hij voedt en koestert het, zoals ook de Heere de gemeente. Want wij zijn leden van zijn lichaam, van zijn vlees en van zijn gebeente. Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten, en die twee zullen tot één vlees zijn. Dit geheimenis is groot, maar ik spreek met het oog op Christus en de gemeente. Dit gedeelte is altijd een hele beladen onderwerp geweest. En ook is de vrouw nu echt onderdanig aan de man en moet de vrouw in alles naar de man luisteren. Maar daarnaast is er nog een ander onderwerp over: is Christus nu de bruidegom en de gemeente de bruid? Dat kun je er allemaal uithalen. In heel veel evangelische kringen overheerst hierbij de gedachte dat het hier gaat om Christus als de bruidegom en de vrouw als de bruid. En eigenlijk kan me er iets bij voorstellen. Ik heb het zelf ook altijd gedacht, omdat je eigenlijk de Bijbel in één gang doorlas en dat alles op jezelf van toepassing was en dat jij behoorde bij het lichaam van Christus als de bruid. Maar we gaan deze morgen dit gedeelte vers bij vers gewoon even bij langs. En overal zal ik enige opmerkingen bij maken. Vers 22 en 23. Er staat: vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig zoals aan de Heere. Want de man is hoofd van de vrouw, zoals ook Christus hoofd van de gemeente is. En hij is de behouder van het lichaam. Ook in Colossenzen 3, vers 18 en 19 staat hier iets over. En wel: vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig, zoals het behoort in de Heere. Mannen, heb uw vrouw lief en wees niet verbitterd tegen haar. Zoals wij al een hele poos leren, is Christus het hoofd van de gemeente, zijn lichaam. En eigenlijk is het lichaam, de gemeente, ondergeordend aan Christus. En dat lezen we eigenlijk ook in Efeze 1, vers 22 en 23. Hij heeft alle dingen aan zijn voeten onderworpen en heeft hem als hoofd over alle dingen gegeven aan de gemeente, die zijn lichaam is, en de vervulling van hem die alles en allen vervult. Hieruit kun je halen dat eigenlijk het lichaam ondergeordend is aan Christus zelf. Christus is het hoofd, de gemeente, wij als leden van het lichaam, zijn we daaraan ondergeordend. En omdat de man een beeld is van Christus, is hij het hoofd van de vrouw. En waarom? Dat kunnen we lezen. Korinthe 11, vers 3. Maar ik wil schrijft Paulus aan de Korintiërs, dat u weet dat Christus het hoofd is van iedere man. En de man het hoofd van de vrouw. En God het hoofd van Christus. En dat is een ordening. God is het hoofd van Christus. Christus het hoofd van de gemeente. En zo ook de man boven de vrouw. Daar komen we nog op terug. En dit is eigenlijk een algemene rangorde in Gods woord. Altijd in die orde moet je het ook lezen. Wat je ook leest in Gods woord. En dat is eigenlijk ook een orde die God zelf al vanaf Genesis heeft toegepast. Over de schepping van man en vrouw. In Korinthe 11 vers 7 daar staat dat de man de heerlijkheid is van God. Dus de man is de heerlijkheid van God. Zo is hij geschapen. En dat kunnen we ook lezen in Genesis 1 vers 27. En daar liet God al bij de schepping zijn heerlijkheid schijnen op de man. Direct. Zonder dat er iets tussen was. God liet zijn heerlijkheid schijnen op zijn schepsel, de man. En zo kon hij ook Gods heerlijkheid weerspiegelen. In Korinthe 11, vers 7 en 9, daar staat dan ook: een man moet het hoofd namelijk niet bedekken, omdat hij het beeld en de heerlijkheid van God is. De vrouw is echter de heerlijkheid van de man. En de man is immers niet uit de vrouw, maar de vrouw uit de man. Want ook is een man niet geschapen omwille van de vrouw, maar een vrouw omwille van de man. Dus uit vers 23, wat we net hebben gelezen, Efeze 5 vers 23, daar kunnen we eigenlijk uit concluderen dat de vrouw in dit geval een beeld van de gemeente is. Daar komen we ook zo nog even op terug. Daarom is zij eigenlijk ook in alles ondergeordend aan haar eigen man. In de ordening. In wat we eigenlijk dus in vers 22 en 23 hebben gelezen, gaat het hier eigenlijk over een bepaalde liefde. En het heeft God over de agape liefde. Dat is eigenlijk een zelfopofferende liefde. Dat de vrouw zich opoffert voor de man. En dat is eigenlijk ook wat je kunt zien wat Christus gedaan heeft. Die heeft zichzelf opgeofferd voor zijn lichaam. De gemeente. En zo moet je eigenlijk ook bekijken. Christus heeft alles gegeven om in wezen ons te redden. Een zelfopofferende liefde. En die liefde zien we ook terug in heel veel teksten in de Efezebrief. Waarvan wij gaan lezen Efeze 1 vers 4. En daar staat: omdat hij ons voor de grondlegging van de wereld in hem uitverkoren heeft, opdat wij heilig en smetteloos voor hem zouden zijn in de liefde. Hij heeft alles gegeven om ons maar heilig en smetteloos voor hem te zetten. Dat een man ondergeordend is aan Christus, daar hebben wij vaak geen moeite mee. Wij zijn ook ondergeordend, de man, aan Christus. En Christus heeft per slot van rekening de man en de vrouw verlost, gereinigd van zonden. Omdat Christus zichzelf heeft gegeven. En eigenlijk als we nu alles wat we gezegd hebben dat zien, dan kunnen we eigenlijk die ordening niet zien dat een man moet heersen over zijn vrouw. Het is geen overheersing zoals je in bepaalde godsdiensten ziet, waar de vrouw eigenlijk een slaaf is van de man. Maar eigenlijk moet je dat zien als een dienende iets. Dat de vrouw de man dient. Filippenzen 2 vers 8 zegt: Christus heeft zich vernederd tot in de dood. Zo kon hij de behouder en redder zijn van zijn lichaam worden. Hij ging zelf de dood in. Hij had ons zo lief dat hij alles heeft verlaten, zelfs zijn hemelse heerlijkheid, om ons vrij te kopen van de zonde. En dan nogmaals, de vrouw is ondergeordend aan de man en de man aan Christus. Dus de man heeft eigenlijk een dienende taak naar de vrouw. En zeker niet heersend. En toch doet deze ordening vaak weerstand op. Want hoe leg je dit uit? En als wij geen studie gemaakt hadden van Gods woord, waarvan wij tot ontdekking gekomen zijn dat we leden zijn van zijn lichaam, dan kun je eigenlijk niet snappen wat hier staat. En een vrouw die hoeft eigenlijk helemaal niet onderdanig te zijn aan de vrouw. In de zin dat zij minder te zeggen heeft. Wel mag zij respect hebben voor haar man. Voor zijn plaats in een gezin en noem maar op wat hij doet. En ook in een gezin van het lichaam van Christus. En een vrouw die kan voor de man natuurlijk een aanvulling zijn. Dienend aan haar man. Maar zij is absoluut niet minder dan haar man. Maar wel anders. Dat weten wij met elkaar. Als je man en vrouw bent, dan weet je dat een vrouw anders is dan een man. En ik neem aan dat niemand dat ontkent. Vers 24 en 25 van dit gedeelte. Daarom, zoals de gemeente aan Christus onderdanig is, staat hier. Maar eigenlijk kun je dat in de grondtekst uitleggen als ondergeschikt is. Zo behoren ook de vrouwen en alles hun eigen mannen ondergeschikt te zijn. Mannen, heb uw eigen vrouw lief. Zoals ook Christus de gemeente lief gehad heeft en zich voor haar heeft overgegeven. En nu, jullie hebben wel eens gehoord, en ook wel eens in bijbelstudies, dat je bepaalde versen kunt onderverdelen in A, B, C en dan C, B, A. En dat kun je hier ook doen. En als je dan dit vers weer gaat lezen, dan kun je dat ook uitleggen, deze versen. Vrouwen, wees uw eigen mannen ondergeordend of ondergeschikt. Zo ook de vrouwen aan mij eigen man in alles. En dan ga je naar B toe. Vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig als aan de Heere. Dus net als de gemeente is ondergeordend aan Christus. Omdat de man het hoofd is van de vrouw, als ook Christus hoofd is van de gemeente. En Christus, de redder is van het lichaam. En als je dit dan zo overdenkt, dan wordt in vers 25 wordt de liefde en de overgave van Christus voor zijn gemeente benadrukt. En eigenlijk moeten de mannen hun vrouwen en de vrouwen hun man op dezelfde manier liefhebben als Christus zijn gemeente. Een opofferende liefde. En dat gaat best ver. En lukt ons dat? Nou, we weten met elkaar dat ons dat niet lukt. Omdat wij eigenlijk mensen zijn die vaak falen. De man die faalt vaak naar de vrouw en andersom net zo. En er is maar één die volmaakt is en dat is Christus. En hij heeft ons volmaakt gemaakt in hem. En als man en vrouw mogen leren leven, en dat proces gaat nog steeds door, met deze gebrekkigheid. En daarbij kunnen we streven met elkaar naar de dingen die boven zijn. En als wij weten wat onze positie is boven, en dat ook onze man of vrouw ook diezelfde positie heeft, niet meer en niet minder, dan mogen we dagelijks aan werken vanuit Gods woord. In diezelfde versen, Heel veel mensen leggen dat uit als de bruid en de bruidegom. Maar daar gaat het hier beslist niet om. En in heel veel evangelische kringen wordt dit wel zo uitgelegd. Maar als we over de bruid en de bruidegom hebben, dan hebben we het altijd over God zelf en Christus in de toekomst als bruidegom en als bruid. Israël als bruid, het Oude Testament, tot en met de handelingenperiode en in de toekomst weer. En dan gaan we even een paar versen over lezen, dat je echt duidelijk het onderscheid ziet tussen dit gedeelte en wat God bedoelde in het Oude Testament en ook in de toekomst over de bruid en de bruidegom. En dan gaan we lezen Jesaja 54. Vers 5. Ik heb er altijd een heel moeilijk stukje gevonden als je het onderscheid niet ziet. En er staat boven beloften van heil voor Sion. En dan hebben we het hier over de beloften in de toekomst voor Israël. En in vers 5 er staat, want uw maker, uw, dat is Israël, is uw man. Heere van de legermachten wordt hij genoemd, is zijn naam. En uw verlosser is de heilige van Israël. De God van heel de aarde zal hij genoemd worden. Want als een verlaten vrouw, en Israël was de vrouw van God, een bedroefde van geest roept de Heere u, de vrouw van de jeugd, die afgewezen was, zegt uw God. Israël had een scheidsbrief gegeven aan de 10 stammen. Hij was gescheiden van het volk. God was de man en Israël de vrouw. Want uw maker, Israël, is uw man en dat is God zelf. En dan nog even een paar versen uit Jesaja 52. Vers 6 en er staat, daarom zal mijn volk, en dan gaat het weer over God zelf, zal mijn volk, de vrouw, de volk is de vrouw, mijn naam kennen. En mijn naam, dat is Christus in de toekomst. Hier kun je duidelijk zien, en er zijn nog zoveel teksten in het Oude Testament, maar gaat het deze morgen niet om, dat in wezen God getrouwd is met het volk Israël in het Oude Testament. Hij is gescheiden daarvan en in de toekomst zal Christus weer een verbond aangaan, weer trouwen met zijn volk in het duizendjarige rijk. Dus hier kun je onmogelijk invullen dat het gaat om de bruid en de bruidegom. In de evangelische kringen weten ze vaak geen raad daarmee. Ze weten dat in wezen Israël de bruid is en God de bruidegom. En dan kom je in de Efezebrief terecht. En daar zeggen ze dan vaak van dat we dat ooit zullen zien, hoe dat straks één zal worden. Want ook zij zien God als de bruidegom. En zij zelf ook als de bruid. En zo leggen ze dit gedeelte ook vaak uit. Even een zijspoor. Vers 26. Er staat opdat hij haar zou heiligen door haar te reinigen met het waterbad door het woord. En ik weet nog wel, toen ik voor de eerste keer naar de Bijbelstudie ging, voor 20 jaar terug, 21 jaar terug, één ding was mij altijd, als het over water in de Bijbel ging, dan ging het altijd over de grote doop, onderdompeling. En dat was je ook niet van af te brengen. Tot er op een gegeven moment, dan dringt het tot je door, wat het ook kan zijn. Het waterbad door het woord. En dan door het woord vergat je vaak en las je alleen het waterbad. Nou, als je een bad gaat en je dompelt je onder, dan ben je gedoopt. En zo wordt er ook vaak uitgelegd. En we weten met elkaar dat Christus zijn gemeente geheiligd heeft. Dat kun je lezen in Efeze 1 vers 1. Dat wij heiligen zijn. Dus hij heeft ons geheiligd. En dit heeft hij gedaan, staat hier, door het schoon te maken met het waterbad van het woord. En velen geloven, wat ik net al zei, die geloven dat dat dan de grote doop is. En dat komt in alle brieven van Paulus en zijn latere brieven helemaal niet voor. En dopen, dat is eigenlijk in de grondtekst baptizo, en dat zie je nergens in de latere brieven van Paulus. En dat is eigenlijk ook wel logisch, want het gaat dus in de latere brieven van Paulus over een geestelijke lichaam. Een lichaam waarvan wij deel uitmaken. Zonder dat je dat lichaam eigenlijk ziet. Maar als we met elkaar praten wat voor hoop en toekomst dat we hebben, dan ontdek je dat het iets geestelijks is. En dat is nu ook nog niet zichtbaar op aarde. En waar is het wel zichtbaar? In de hemelse gewesten. Efeze 3 vers 10. En er staat, opdat nu door de gemeente aan de overheden en machten in de hemelse gewesten de veelvuldige wijsheid van God bekendgemaakt zou worden, volgens het voornemen van hem dat hij gemaakt heeft in Christus Jezus, onze Heer. De veelvuldige wijsheid bekend zou maken. Dus daar is wel bekend, daar zien zij die geestelijke lichaam wel, alleen hier op aarde nog niet. Maar hoe moeten we nou eigenlijk dit waterbad door het woord begrijpen? In de Bijbel is sprake van levend water. Kunnen we lezen in Johannes 4 vers 10 tot en met 14. En dan ga ik even lezen. Het is een geestelijk levend makend water, zegt de Heer Jezus. Johannes 4 vers 10 tot en met 14. En dan zegt Jezus antwoordde en zei tegen haar, als u de gave van God kende en wist wie hij is die tegen u zegt, geef mij te drinken, u zou het hem hebben gevraagd. En hij zou u levend water gegeven hebben. De vrouw zei tegen hem, meneer, u hebt geen emmer en de put is diep. Waar hebt u dan het levend water vandaan? Bent u soms meer dan onze vader Jacob, die ons de put gegeven heeft en zelf daaruit gedronken heeft, evenals zijn kinderen en zijn kudde? Jezus antwoordde en zei tegen haar, ieder die van dit water drinkt, zal weer dorst krijgen. Maar wie drinkt van het water dat ik hem zal geven, zal in eeuwigheid geen dorst meer krijgen. Maar het water dat ik hem zal geven, zal in hem een bron worden van water dat opwelt tot in het eeuwige leven. Ook hier hebben we het over geestelijk water. En hij spreekt niet letterlijk over water. Want heel veel mensen hebben hier moeite mee. Maar hij spreekt over zichzelf als een levend water. En er staat er ook nog tot in het eeuwig leven. Dat is in de leven, in het aion die komt. Als ze eenmaal vervuld zijn van dit water, dan kun je er eigenlijk niet meer omheen. Zoals wij ook niet eromheen kunnen, dat wij eigenlijk leden zijn van zijn lichaam. Ook in Johannes 6 vers 51 is hij het levend brood. Maar dat kun je zelf lezen. Johannes, maar ook in Johannes 1 vers 1 tot en met 4, daar lees ik over de Heer Jezus als het woord. Dus de Heer Jezus is ook het woord. Johannes 1 vers 1 tot en met 4. In het begin was het woord. En het woord was bij God. En het woord was God. Dit was in het begin bij God. Alle dingen zijn door het woord gemaakt. En zonder dit woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is. In het woord was het leven. En het leven was het licht van de mensen. Nu kun je afvragen, ja, wat moet ik met al die teksten? Wat we hier net gelezen hebben, daar staat eigenlijk het woord was bij God. Ja, het was zelfs God. Het woord was God zelf. Maar dit woord is ook Gods Zoon. Die God zelf was. En hij kwam naar deze wereld om het leven in het licht van de mensen te zijn. We kunnen allemaal lezen. Hij kwam naar deze wereld om het leven in het licht te zijn. En zo zijn eigenlijk leven, licht, brood en water beelden om ons iets duidelijk te maken. En in vers 26 wil dit beeld ons eigenlijk duidelijk maken, het woord van het waterbad, dat de gemeente gereinigd is door het woord. Waarin wij ons als het ware mogen onderdompelen. En wat is het woord? Dat is Christus. Dus wij mogen ons daarin onderdompelen in Christus. Wij zijn dus eigenlijk ondergedompeld in het woord, in Christus. Want het woord is Christus. En was dit niet eigenlijk het beeld van het lichaam? Christus het hoofd en de gelovigen het lichaam. Wij met elkaar ondergedompeld in het woord. Het is één geheel. Wij als lichaam van Christus, één geheel met Christus zelf, het woord. En zo zijn wij gereinigd. Dus de gelovige man, nu komen we weer terug bij man en vrouw, en dan gaan we haar dom. Maken beiden deel uit van het lichaam van Christus. Zonder dat er onderscheid is. En hoe word je dan gereinigd? Door de onderdompeling in het woord, zeggen we net. En praktisch betekent dit eigenlijk dat de gemeente gereinigd wordt door het lezen uit Gods woord. Of te luisteren naar Gods woord. Sommigen hebben moeite met lezen. Maar ook als je luistert naar Gods woord, word je ondergedompeld in het woord. En in het woord ontdek je dan ook wat eigenlijk Gods woord is. En ons ook Christus doet leren kennen. Want buiten het woord kun je Christus nooit leren kennen. De gemeente is gereinigd in Christus. Als in een waterbad. We zijn helemaal ondergedompeld. Maar met welke bedoeling zijn we ondergedompeld? Om alleen maar leden te worden van zijn lichaam? Nee, vers 27, daar staat dan, opdat Christus haar in heerlijkheid voor zich zal plaatsen. Een gemeente, het lichaam, zonder smet of rempel, of iets dergelijks. Maar dat zij heilig en smetloos zou zijn. De gemeente is ondergedompeld in Christus. Als in een waterbad, opdat Christus haar in heerlijkheid voor of naast zich zou kunnen stellen. Dat is de bedoeling van het lichaam. Het is een heilige gemeente. Vergis je daar niet in. Gereinigd door het bloed van Christus. En dan kunnen we lezen in Efeze 1 vers 7, hoef je niet op te zoeken. Maar daar staat, door het reinigend bloed van Christus. Staat ook in Colossenzen 1 vers 14. Er is geen enkele smet of rempel meer in die gemeente. Waar wij allen toe behoren. Wij zijn ondergedompeld. Maar dan weten we ook, wij zien dat nu nog niet. Als we om ons heen kijken. En we kijken naar heel veel mensen die ook deel uitmaken van het lichaam. Dan denk je soms ook wel eens van, jongens, dat kan niet. Maar het is wel zo. Het is een vaststaand iets. En als je eenmaal deel uitmaakt van het lichaam. En je krijgt door wat het is. Dan moeten we niet om ons heen kijken. Maar laten we gewoon naar onszelf kijken. En dat we ook mogen weten dat ook die ander heilig en onberispelijk voor Christus mag staan. Colossenzen 1 vers 14 staat, in hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving van zonden. Wij hebben de verlossing door zijn bloed. Vers 28 en 29. Zo moeten de mannen hun eigen vrouwen lief hebben als hun eigen lichaam. Wie zijn eigen vrouw lief heeft, heeft zichzelf lief. Want niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat, maar hij voedt en koestert het, zoals ook de Heere de gemeente. Op dezelfde manier als Christus zijn gemeente lief heeft, hebben we net onduidelijk gemaakt, mogen een mannen en vrouwen ook lief hebben. En het gaat hier eigenlijk weer over diezelfde agape-liefde, Efeze 1 vers 15, een zelfopofferende liefde. En de man, nu komt het, is die vrouw dit zelfs verschuldigd. De man is verschuldigd aan de vrouw. De man die kan daar ook niet omheen. Dat kunnen we lezen, niet in onze Bijbel, maar in de Statenvertaling. Komt wat dichter bij de grondtekst en er staat in vers 28. Alzo, nu lees ik de Statenvertaling voor, wat we net in vers 28 hebben we gelezen van Efeze 5, 28, nu in de Statenvertaling. Alzo zijn de mannen schuldig hun eigen vrouwen lief te hebben, gelijk hun eigen lichaam. Die zijn eigen vrouw lief heeft, die heeft zichzelf lief. De mannen zijn er zelfs schuldig aan de vrouwen. En de mannen die mogen de uiterlijke en de innerlijke schoonheid van een vrouw zien, die mogen haar ook bewonderen. Maar ook een aardse vrouw is natuurlijk niet smetteloos. Ook die hoef je niet zo neer te zetten dat dat eigenlijk een heilige is. Beide maken ze deel uit van een lichaam. Maar ook zij kunnen nog heel veel dingen verkeerd doen. En dat heb je zelf ook wel gemerkt in de huwelijk en als je wat langer getrouwd bent. Dat de man en vrouw elkaar ook corrigeren. Ja, en zo groei je gezamenlijk op. Totdat je 70 jaar bent en er heel veel dingen die gecorrigeerd zijn door mijn vrouw, maar ook andersom. En dat vormt een man en vrouw ook eigenlijk in het huwelijk. En soms, weet je wel, kan de vrouw de man wel achter het behang plakken en andersom net zo. En wij als lichaam, leden van het lichaam, worden ook gecorrigeerd. En wij mogen dat lezen uit Gods woord. Als we Gods woord gaan lezen, dan worden wij door God gecorrigeerd. En dan kijken we soms naar onszelf. En God die wil bepaalde, of wil, hij wil helemaal niks van ons. Maar hij vraagt bepaalde dingen van ons, hoe wij leven. Ondanks dat hij weet dat we leden zijn van het lichaam en daar ook nooit weer uit kunnen. Maar God vraagt wel een bepaald soort leven van ons. En ook een man in het dagelijks leven, die geeft eigenlijk datgene wat een vrouw nodig heeft. Zoals hij voor zichzelf zorgt, maar hij ook voor de vrouw zorgt. En zo zorgt de Heer ook voor zijn gemeente. Vers 30. Want wij zijn leden van zijn lichaam, van zijn vlees en van zijn gebeente. Zoals ik net ook al zei, de Heer die zorgt voor zijn gemeente, omdat de leden behoren tot het lichaam. Want het is zijn lichaam. Hij zorgt op een goede manier voor zijn lichaam. En de gemeente is één met Christus. God ziet er geen onderscheid. Als hij ons ziet, ziet hij Christus. Eigenlijk onvoorstelbaar. Vlees van zijn vlees, lezen we net. En been van zijn botten. En waar hebben we dat eerder gelezen? Genesis 2, vers 22 en 23. Zoek dat nog maar even op. En dan zie je eigenlijk diezelfde Genesis 2. Genesis 2, vers 22 en 23. En er staat, en de Heere God bouwde de rib die hij uit Adam genomen had tot een vrouw, en hij bracht haar bij Adam. Toen zei Adam, deze is ditmaal been van mijn beenderen en vlees van mijn vlees. Deze zal manin genoemd worden, want uit een man is zij genomen. Dus hier kun je eigenlijk zien dat er een totale eenheid is tussen Christus en zijn gemeente. En die eenheid zal zich ook in de toekomst, in een nieuwe schepping, voortzetten. En één ding, wij als mensen kunnen nooit weer in de zonde vallen in de toekomst. Wij zijn één met Christus. Want Christus is volmaakt en wij zijn volmaakt met hem. Het is een volmaakt iets in Christus. Hij kan niet zondigen. En wij kunnen niet zondigen met hem, omdat we lichaam zijn van Christus. In de gemeente, dat is eigenlijk die volwassen man waarvan Christus het hoofd is. Gisteren had ik nog een telefoongesprek met iemand. En toen zei ik zo, ach, ze was een vrouw. En we hadden het zo over, ach, ik zeg, je behoort tot het lichaam, want je bent een man. Ja, hoe bedoel je dat, zegt ze? Ik zeg, nou, ik zeg, daar kom ik nog een keer op terug. Maar dan zal ik jullie nu zeggen, waarom is een vrouw een man in het lichaam? Lees Efeze 4, vers 13. En uit dit gedeelte komt eigenlijk ook naar voren dat eigenlijk de gemeente nooit de bruid kan zijn, want een bruid is een vrouw. En een volwassen man is eigenlijk niet hetzelfde als een bruid. Vers 31. Nee, lees in Efeze 4, vers 13. En er staat, en schrijft Paulus aan de Efeziërs aan een rondzinbrief. Totdat wij, iedereen die behoort bij het lichaam, totdat wij allen komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God, tot een volwassen man. Dus iedereen die bij het lichaam hoort, die wast op met de kennis van de Zoon van God tot een volwassen man, tot een maat van de grootte van de volheid van Christus. Dus met andere woorden, als wij opwassen met elkaar, dan worden we met elkaar de man. Een volwassen man. Het lichaam van Christus. En dan kun je verder lezen, opdat wij geen jonge kinderen meer zouden zijn. Nee, wij moeten groeien in Gods woord. En opgroeien als het lichaam naar een volwassen man. En daar is geen onderscheid tussen man en vrouw. Vers 31 en 32. Ook zo mooi. En dat is iets, daar kom je zelf ook nog wel tegen. Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten. En die twee zullen tot één vlees zijn. En dan staat er, dit geheimenis is groot. Maar ik spreek met het oog op Christus en de gemeente. Het is een geheimenis. En om die eenheid van die man en vrouw te waarborgen, moet een man, en natuurlijk ook een vrouw, afstand nemen van zijn of haar ouders. Dat staat hier. De man, laten we daar maar even mee houden, die mag in alles delen en beslissen met zijn vrouw. Hij moet zijn ouders verlaten. De man en vrouw die worden daardoor één vlees. Want ze beslissen alles in één. En natuurlijk ook door de gemeenschap die ze hebben met elkaar. Met elkaar worden ze één vlees. Maar wanneer een man of een vrouw de ouders niet echt verlaat en bijvoorbeeld nog heel veel dingen regelt via de ouders, dan drijft er in sommige gevallen, daar zit er eigenlijk iets tussen. Er wordt een wig tussen gedreven. Het geldt voor beide gevallen. Het staat niet zomaar hier. Echt verlaten. Maar eigenlijk, als je naar dit voorbeeld kijkt, dan zeg je van, ja, maar wat heeft dat te maken met Christus en zijn gemeente, met het lichaam? De gemeente is één geheel met Christus. De gemeente is zijn lichaam. De volwassen man van Efeze 4 vers 13 hebben we gelezen. Een geheimenis. Ook in vers 32, wat we net gelezen hebben. Even kijken, wat hebben we daar gelezen? Dit geheimenis is zo groot. En Christus die noemt eigenlijk de relatie tussen man en vrouw als voorbeeld. Tussen Christus en zijn gemeente. En het huwelijk, is eigenlijk ook de meest hechte vorm van een gemeenschap, zoals wij die kennen. En wat ook vaak dus nu te grabbel wordt gegooid. En eigenlijk is het iets hoe intiem Christus met zijn lichaam omgaat. En wat is nou het geheimnis? Want ook in 1 Timotheus 3 vers 16 wordt over een geheimnis gesproken. Zoek dat maar eens op. 1 Timotheus 3 vers 16. En er staat... En buiten alle twijfel, groot is het geheimnis van de godsvrucht. En een godsvrucht wil eigenlijk zeggen dat je God op de juiste manier eert. God is geopenbaard in het vlees. Kunnen we lezen in Johannes 1 vers 14. Is gerechtvaardigd in de geest, is verschenen aan de engelen en is gepredikt onder de heiden. En is geloofd in de wereld en is opgenomen in heerlijkheid. Geopenbaard in het vlees staat hier. Gelooft in de wereld en is opgenomen in heerlijkheid. Zo heeft ook Christus, de Heer Jezus, zelf zijn vader verlaten, zijn vader en moeder. Alles heeft hij achter zich gelaten. Alles heeft hij opgegeven. Zijn heerlijkheid die hij had bij de vader, heeft hij opgegeven om ons vrij te kopen van de zonde. Man en vrouw. We horen nu tot die ene lichaam. En waarom? Om zijn lichaam te vormen. Daarom heeft hij alles verlaten. En er staat er. En is opgenomen in heerlijkheid. En wij met hem, zijn ook opgenomen in heerlijkheid. Als leden van het lichaam. En dat is toch een geweldig iets. En met die geopenbaarde God in het vlees, dat is Christus, mag de gemeente één zijn. En het eigenlijk is het te groot om te begrijpen dat ik daar deel van uit mag maken. Kolossenzen 2 vers 9 zegt, en daar sluit ik ook weer af, want in hem woont heel de volheid van de Godheid lichamelijk. En u bent volmaakt geworden in hem, die het hoofd is van iedere overheid en macht. En van daaruit en hierin mogen we dagelijks wandelen. Wij zijn volmaakt in hem. En hebben deel aan het lichaam van Christus. Man en vrouw. In de schepping is de vrouw ondergeordend. Maar in Christus groeien we met elkaar op naar een volwassen man. En zo mogen we dagelijks door het leven gaan. Amen. Voordat we afsluiten met het lied Daarboven is een heerlijk oord, wil ik deze dienst afsluiten met gebed. Dank u wel, Heer, dat we zo tot u mogen komen aan het einde van deze dienst. En dat we mogen weten dat we een geweldige toekomst hebben in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Dat we nu reeds geestelijk bij u zijn, Heer, en dat u ons nu reeds geplaatst hebt in de rechterhand van de Vader. Heer, en dat we heilig en onberispelijk voor u mogen staan. En als we daar goed over nadenken en ik kijk naar mezelf, dan is die plaats niet voor mij bedoeld. Maar in uw Zoon, de Heer Jezus Christus, heeft Hij mij gereinigd van alle zonden. En zo kunnen we ook door het leven gaan. Ook de dag die voor ons ligt en de week die voor ons ligt. Heer, en we mogen weten of we nu ziek zijn, of we moeite hebben, of dat we gezond zijn. U bent overal en u bent altijd bij ons. U omringt ons van voren en van achteren, omdat we één geheel zijn met u. Met uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Heer, dit willen we uit genade door het leven gaan, Heer. En dat we mogen weten dat u altijd bij ons bent. Amen. Nu luisteren we nog naar het lied Daarboven is een heerlijk oord.